De tekst voor deze avonturen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 15 en daarvan het 38ste vers, Marcus 15 vers 38, waar het woord des Heren aldus spreekt: en het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. Tot zover. Overdenken wij het gericht en de genade in het gescheurde voorhangsel. De Heer Jezus heeft een grote stem van zich gegeven. Ten slotte heeft hij zijn geest bevolen in de handen zijns vaders. En hij heeft het werk volbracht dat hem op de hand gezet was om te doen. Er vangt dan ook, ik zou haast zeggen, een ander soortig borgwerk aan dan daarvoor. Daarvoor stond alles in het teken van zijn daden. Hij spreekt, hij bad, hij beveelt: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Ten slotte geeft hij als het lam dat tevens koning is, zijn geest over in de handen zijns vaders. En dan wordt er met hem gedaan. De zorgdragende hand des vaders omsluit zijn ziel en naar de eeuwige raad Gods is er ook voor zijn lichaam verzorging en een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Het behoort nog wel tot zijn borgwerk, maar het dragen van de straf in die actieve, lijdelijke gehoorzaamheid krijgt een ander karakter. Want als hij heeft uitgeroepen: het is volbracht, zijn alle deugden Gods verheerlijkt en opgeluisterd, en is aan het rechtvaardig oordeel van God genoeg gedaan. En nu wordt als een teken in dit 38ste vers gesproken van het voorhangsel van de tempel dat in tweeën gescheurd is, van boven naar beneden. En daarin wordt ons verkondigd iets van de wezenlijke betekenis van het lijden en sterven en het volbrachte werk van Christus. En daar wilden wij zo de Heere wil een ogenblik bij stilstaan. Bij het gericht en de genade die in het scheuren van dat voorhangsel tot openbaring is gekomen. In de tempel waar en in de tabernakel vanouds waren twee gordijnen, twee afscheidingen. Er was het gordijn, het zware gordijn met het kunstig borduurwerk waarop de cherubijnen waren geborduurd, wat het heilige afscheidde van het heilige der heiligen. En er waren ook de gordijnen die een scheiding vormden tussen de voorhof en het heilige. Er staat niet direct bij welk gordijn welke afscheiding hier bedoeld is. Velen denken aan de scheiding die zichtbaar is vanuit de voorhof, omdat zij zeggen: anders had niemand het gezien dan de priester die toevallig zich in het heilige bevond voor het voorhangsel dat hem scheidde van het heilige der heiligen. Maar dat is een zwak argument. De priesters hebben toch zeker hun diensten moeten verrichten in het heilige, vlak voor het gordijn van het heilige der heiligen. En daarom kan het zeer goed dat de priesters dit gebeuren hebben verteld, wat ze ook zeker gedaan zullen hebben. Ook een grote schare van priesters is later tot het geloof gekomen. Dus er is niets ongerijmds in om te denken aan dat gordijn, dat tweede gordijn, dat daar de ark des verbonds, die er niet meer was, maar in ieder geval het heilige der heiligen afsloot, ook voor de priester, waar slechts eenmaal 's jaars de hoge priester toegang had, nadat hij ook voor zichzelf geofferd had. En persoonlijk ben ik van gedachte dat het geen betekenis heeft. Voor mijn part nemen we aan dat ze allebei gescheurd zijn. Want dan zijn we nog in de geest van de schrift, dat de doortocht openbaar gekomen is, de doorgang. Maar goed, onze eerste gedachte was het gericht in het scheuren van het voorhangsel. Wij hebben de laatste tijd, hoewel niet direct in de naaste omgeving van deze tekst stilgestaan, maar toch in voorgaande jaren wel menigmaal stilgestaan hoe de Heer Jezus Christus als de ware tempel van God hier op de aarde gekomen zijnde, afgewezen, verworpen, buitengesloten is door stadsbewoners en tempeldienaars, door de raad van fariseërs, schriftgeleerden, hoge priester en priesters. Zij allen hebben hem geen plaats waardig gekeurd onder de tempeldienaren. Trouwens, hij had ook geen toegang tot het heilige of het heilige der heiligen. Dat had de Heere voorbestemd voor de priesters uit de stam van Levi. En de Heer Jezus Christus was, voor zover het vlees aangaat, gesproten uit de stam van Juda, uit het geslacht van David. Hij had dan ook geen toegang tot het heilige of het heilige der heiligen. Hij was priester naar de ordening van Melchizedek, zonder voorganger in dien zin, zonder geslachtsrekening, door God persoonlijk daargesteld, reeds van eeuwigheid, of gezalfd om te zijn onze enige hoge priester. Daarom kon de Heere Christus met eerbied gesproken niet uit die successie van Levi voortkomen. Dat kon, in dien zin kon hij niet één van de velen zijn uit het geslacht van Aaron. Hij moest naar goddelijke raadslag en naar de geheimenis der godzaligheid, moest hij priesters wezen, naar een goddelijk moeten, alleen naar de ordening van Melchizedek. Hij was wel onze een uitgenomen de zonde, maar niet door de wil des mans, ook niet door de wil van een Levitisch priester is hij voortgebracht, maar hij is door God daargesteld en de Heilige Geest is over Maria gekomen en de kracht des Allerhoogste heeft haar overschaduwd. Trouwens, die eerste bedeling, die zwakke bedeling, die in de door God verordineerde periode recht had van godsdienst, zegt de Hebreeënbrief. Dat was niet de rechte, de ware tabernakel. Het was als het ware een tegentype. Een tegen, een antitype. Het wees alles heen naar hem, maar het was zwak en onprofijtelijk. Het moest in die door God bepaalde tijd dienen. Niet alleen tot rijkdom om het geloof heen te wijzen naar hem, maar het moest ook dienen om de armoede van de schaduwen te prediken. Het was niet de zaak zelf. Want het bloed van stieren en bokken kon niet redden van ongerechtigheden en reinigen van de zonde. En die ark, hoe heilig ook, en dat verzoendeksel, zij waren van hout en van goud. En de cherubim, zij woonden daarboven, maar het waren zinnebeelden, symbolen, heenwijzende naar hem die komen zou. De Allerhoogste woont ook niet in een huis met handen gemaakt, maar hij woont bij de mens die recht staat voor zijn aangezicht. Die mens zal zijn tempel zijn waar hij in woont en troont. En geen huis van hout of steen en geen tent. Daarom, als de wolk in de oude bedeling een ogenblik het huis of de tabernakel vervulde, dan had die wolk der heerlijkheid geen blijvende plaats in die tabernakel, maar ze werd weer teruggenomen tot God. Zij moest de hoop op de betere tabernakel, op de grote tempel Gods voeden en onderhouden, en het geloof versterken in het uitzien. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Daarom is deze hoge priester van God zelf gezonden. Daarom nam hij een geheel enige plaats in onder de priesteren. Hij is niet te vergelijken met Aaron en zijn zaad. Want in de volle werkelijkheid kan er maar één hoge priester zijn en de anderen zijn vervallen en afgevallen. Dat voelt u wel aan, want zolang de hoge priester stierf, en de hoge priester tijdens zijn leven elk jaar opnieuw voor zichzelf moest offeren, en het jaar daarop weer voor zichzelf moest offeren vanwege zijn zonde, kon hij niet de priester zijn naar de ordening van God, gezalfd over Sion, de berg zijner heiligheid. Dat was eenvoudig uitgesloten. Hij kwam voor zichzelf niet eens aan afbetaling toe. Laat staan voor een ander. Laat staan voor dat volk dat daar in de voorhof wachtte op de zegen. Het was onmogelijk. In die zin was het zwak en onprofijtelijk. Moest het alleen de aanleiding vormen tot een betere hoop. Een hoop die niet zou beschamen, waarnaar Abraham en Isaac en Jacob hebben uitgezien. En ook de hoge priester die God vreesde, verlangend naar uitkeek. Ziet u, toen is hij gekomen, hij de ware tempel, de ware hoge priester, alleen de ware, de enige. Wij spreken van onze grote profeet, maar van onze enige hoge priester. Hij is de enige. En toen hij tenslotte aan het einde van zijn levenstijd hier op deze aarde in zonderheid geconfronteerd werd met het huis van Aaron en met wetgeleerden en schriftgeleerden, de predikers en de uitleggers van de wet, is hij buitengesloten, ook buiten de tempel. Er was voor hem geen plaats, niet in het heilige en niet in het heilige der heiligen, ook niet meer in den voorhof. Hij moest aan alle kanten wijken. Zo zien wij hoe de tempel en de tempeldienst in Jeruzalem het vonnis aan zichzelf voltrekt. En daarom sprak ik van het gericht. Want natuurlijk, het is waar, wij spreken gaarne bij het gescheurde voorhangsel van de geopende toegang. Die er is tot de genade troon Gods. Maar laten wij bedenken, geliefden, dat hij uit die tempel is uitgeworpen en veracht, en dat er geen plaats voor hem gevonden werd. En toen hebben de vijanden die voorbij gingen, die hebben hun hoofden geschud en die hebben hem gelasterd en geroepen: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. Dat hebben zij geroepen, smalend, zijn woorden verdraaiende. Want de Heere had gesproken van zijn tempel, welk is zijn lichaam. Maar de Vader, de eeuwige Vader, de rechter ook, maar ook de zegenaar, hij komt eraan te pas om in deze ontzaglijke uren, waarin de losprijs aangebracht werd en het vlekkeloos lam geslacht werd der gevallen creatuur, komt hij eraan te pas om met zijn eigen handen, niet door mensen, niet door discipelen die uit woede en ergernis over wat in hun ogen een mislukte opdracht was geworden, Jezus de Koning. Zij hebben het niet gedaan. Maar God zelf geeft getuigenis vanuit zijn hoge hemel dat hij geen behagen meer heeft in tempel en altaren. Dat hij als het ware die heiligheid der heiligheden, waar de priesters in al hun zelfgemaakte inbeelding de dienst van God verrichten, dat God de Vader van de hemel bij de aanschouwing van de verbroken tempel Christi, namelijk zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, zijn sterven tot in de dood, dat de Vader bij de aanschouwing van dat volbrachte werk het niet kan en niet wil laten om vanuit de hoge hemel zijn gericht uit te spreken over wat nu het wereldlijkheid heiligdom geworden is. Wat nu een tabernakel is geworden van mensendienst, die geen rechtsbasis meer heeft, waaraan de grond ontbreekt, want de waarachtige tempel Gods is gekomen, is verbroken en zal weer worden opgericht. Maar dan in waarheid. En daarom is er iets van gericht over dat heiligdom in Jeruzalem. Een ontzaglijk gericht. Daar is in beginsel de sprake: na de maal gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig keurde, scheur ik uw heiligheid stuk. En ik wil u laten zien dat in dat heilige der heiligen geen ark te vinden is. Want die is al sinds onheugelijke tijden weggevoerd en vernield door de vijanden. Als een stille profetie, als een stille wachter, om daarmee te verkondigen den volken: de dienst is er nog wel, maar het loopt op een einde. Het heilige der heiligen, we kijken nog wel tegen de gordijnen aan als priester. En het volk dat is nog in de voorhof, dat kijkt nog tegen de scheiding van het heilige aan, waarachter het reukoffer altaar aan de tafel der toonbroden zich bevindt. Maar diep in hun hart wisten ze wel, het heilige der heiligen is leeg. En er was nooit geen opdracht gekomen van God om een nieuwe ark te maken met een nieuw verzoendeksel. Nooit. En daarom was er alreeds het beginsel van de ontmanteling van dat aardse heiligdom, toen de ark des verbonds God daaruit gevankelijk weggenomen is en vernield door het geweld van de vijanden. En dat was ook al reden een profetie, dat alle verachting en verwerping van het heilige evangelie gestraft wordt met de wegname van dat evangelie. En zo heeft de tijd gereikhalst naar het ogenblik dat buiten dat lege heilige God zelf het heilige der heiligen zou oprichten op deze gevloekte aarde. Daarom, hoe waardig ze daar ook heen schreden, deze priesters in hun dienst, hun tempeldienst. Ergens was er alreeds de worm die knaagde aan hun waardigheid. De worm die knaagde, de worm van de ledigheid. Ergens was de stem al uitgeblust van de profetie. En wachtte, haastig zal tot zijn tempel komen. Dien Heere die gij verwacht. Het is gebeurd. En voor die tempel was geen plaats. Geen plaats op deze wereld. Geen plaats in het godsdienstige leven. Geen plaats in de theologie van die dagen. Geen plaats. Toen niet en nu niet. En nu kan de mens daarheen schrijden met zijn sierlijke godsdienstige gewaden. Maar de Heere heeft van de hemel het oordeel gesproken. En hij heeft dit voorhangsel verscheurd om te kijken in het ledige, in het niets. Geen ark, geen verzoendeksel, geen cherubim. Geen God die daar woont tussen de cherubim boven het verzoendeksel. Wat een gericht dat God niet alleen uitsprak toen, maar ook nu. Over iedere vormendienst, over alle geestloze belijden, over al het krampachtig woelen en werken van het schepsel, dat nog een heiligdom wil oprichten op de aarde, buiten het één heiligdom. Wat een oordeel van God. Over alle godsdienst van het vlees uitgesproken. Alle diensten worden hier ontheiligd. En de Heere zegt van de hoge hemel: kijk eens hoe leeg dat het is. Want je mist alles. Je mist alles. Je wil er niet aan, wil de Vader zeggen, dat je mijn zoon mist. Dat je het leven. Je wilt er niet aan wat hij sprak. Gij lieden wil tot mij niet komen opdat ge het leven zoudt hebben. Ge wilt er niet aan. Nu scheur ik ook het zichtbare aan flarden. En ik maak het openbaar. Wat zullen ze gedraafd hebben om de zaak gauw weer dicht te maken. Om het gordijn weer te herstellen. Maar het woord is geschied. Het gericht heeft zich geopenbaard. Over alle vlees.
over alle tempeldienst, over alle altaren. De Allerhoogste woont niet in huizen met handen gemaakt. Hij woont bij zijn verslagen zoon, die het alles volbracht heeft en staande gebleven is. Het voorhangsel des tempels scheurt in tweeën, van boven tot beneden, tot aan de grond toe ontblootheid. Tot aan de bodem, er blijft geen stukje van heel. Het is radicaal gescheurd. Kijk maar gerust, Joden. Kijk maar gerust, Israëlieten, inwoners van Jeruzalem. Zie je daar wat? Je ziet er niets. Je ziet er niets dan wat klederen, dan wat vage schemering, maar je ziet er hem niet, die het leven is, want die hangt op Golgotha. O geliefde, dat is het gericht geweest, dat van God uitging, over de tempel, omdat de waarachtige tempel, welke is Jezus, geen plaats had in die tempel. En ook omdat dit heidendom nu werkelijk een werelds heidendom geworden is. Het heeft geen recht van bestaan meer. Het moet zo snel mogelijk verbrand en opgerold worden. Het moet weg, want het altaar is alleen voor degene die in hem al hun heil en hun hoogst geluk aanschouwen. Die met Thomas uitroepen, mijn Heere en mijn God, die zullen eten van het levende brood. Maar daarvan hebben geen macht te eten die de tabernakel dienen. Zij zullen in de woeste wildernis zwerven, al houden zij het tot aan het einde toe vol. Want de tempel zal eraan. Het duurt nog 70 jaar. 70 jaar na Christus is het alles met de grond gelijk gemaakt. En heeft God openlijk betuigd de vloek over alle werken des vleeses. Maar in dat scheuren van dat voorhangsel door God zelf is ook openbaar gekomen zijn genade en ontferming, zijn eeuwige liefde en trouw, zodat het gescheurde voorhangsel, ja, het behoeft ons niet te vervullen met leedvermaak vanwege die Joden, die boze Joden die dat gedaan hebben, maar het mag ons wel vervullen met bewondering hoe God na zijn eeuwig voorzienig bestel de vijandschap van die Joden, die het niet uit konden staan dat Jezus zich gelijk stelde met God de Vader, dat hij onomwonden durfde te zeggen, ik en de Vader zijn één, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Toen ze zo nijdig en tot in diepst van hun hart gegriefd waren, want zo'n God willen zij niet. Zij willen geen God die in vlees en bloed wandelt, die de menselijke natuur aanneemt. Ze willen wel een koninklijke waardigheid, zoiets wel, maar niet een man van smarten, die in zijn smart nu juist de sterke God is, de Vader der eeuwigheid, de vredevorst. Dat willen ze niet. Maar wij hoeven niet met leedvermaak te kijken. Maar de Heere geeft ons bewondering. Dat de Heere de ondergang van een priesterklasse en van een hoge priester die van de troon gestoten wordt. Waar God openlijk zijn misnoegen over te kennen geeft. Dat de Heere in datzelfde verband ook dat kwaad doet medewerken ten goede. Want dat is een groot kwaad. Dat is een groot kwaad dat ze hem hebben verworpen. Dat ze hem uit de tempel hebben gebannen.
dat ze niet gevraagd hebben, neem toch plaats in het heilige der heiligen, want u komt de eer en de aanbidding toe, want u bent de ware ark, het lam van God. Het was een groot kwaad. Maar God maakt het in dat kwade zo, dat hij het alles daarheen doet strekken, dat zijn naam verheerlijkt wordt, en dat het ook een prediking wordt voor allen die in hem mogen geloven. Voor zondaren, voor buitenstaanders, voor buitengeslotenen, voor mensen die geen toegang hadden tot de levende God. Want u voelt wel met mij aan dat dat voorhangsel in het oude verbond daar ook niet voor niets gehangen was. Het was een heerlijk voorhangsel, beschilderd met schone figuren. Maar het was toch een scheiding. Het was toch een voorhangsel der verberging. Het werd ternauwernood. Ja, want er moest met de grootste eerbied en voorzichtigheid gehandeld worden. Want het kostte je leven om daardoor naar binnen te dringen. Daar was de dood op bedreigd. En de priester moest voor zichzelf ook offeren, zei dit u. Wie zal God kunnen zien en leven? Geen mensenkind kan dat. Het is dus wel degelijk waar dat er tussen die God die daar boven dat verzoendeksel woonde, zinnebeelden, en ons mensen, die in de voorhof als Jood of daarbuiten als heidenen ons bevonden, dat er een scheiding is tussen God. Er is een scheiding. En die scheiding zou je kunnen zeggen, het is geen dikke muur, het is een gordijn. Omdat achter dat gordijn was een ark. Als dat geen ark was, dan had er wel een dikke muur van beton tussen mogen zijn. Want dan had zelfs degene die in de voorhof stond, die had verteerd geworden door de gloed van Gods nabijheid. Het was een gordijn. Maar toch was er een toesluiting. Toch was er de heerlijkheid van God die het belette dat we tot hem zouden naderen. En geen engel en geen schepsel kon dat openmaken. Niemand. Ook de engelen niet. God kan alleen verlossen en met zichzelf verzoenen. God kan alleen redder zijn en anders niemand. Daar hangt de zaligheid aan vast. God in zichzelf bewogen. Ja, en nu was dat voorhangsel een beeld van de weg tot het heiligdom die niet toegankelijk was. En dat voorhangsel was ook een beeld van het vlees. Dat mooie voorhangsel. Ja, dat was toch een beeld van het vlees. Want in de Hebreeënbrief lees je dat hij de weg ontsloten heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn eigen vlees. En dat vlees van Christus, hij, de drager der zonde en der ongerechtigheden, hij is de tot zonde gemaakte. En in dat opzicht, hoewel hij nooit geen zonde gedaan heeft, hoewel hij als een schoon voorhangsel ons getoond is toen hij op de aarde was, want hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Nochtans, hij werd wel tot zonde gemaakt. Het behaagde God hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En daarom is dat voorhangsel, o beeld, van mijn en uw zonde en ongerechtigheden, die versperde weg tussen God en onze zielen. Er is geen toegang tot het heilige der heiligen. Voor de Jood niet, laat staan voor de heiden. Hij kan niet tot God komen. Want wij hebben alle gezondigd, zegt het woord. En wij derven de heerlijkheid Gods. En die zonde, dat zijn zonde tegen de Allerhoogste Majesteit. Dat kunnen wij geen niet begrijpen. Wij kunnen dat niet verstaan. Wij hebben geen recht zondebesef meer. Als er iets van in onze harten is, dan zeggen wij met David: Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan is nog ten dele. Want wij beseffen niet meer dat iedere zonde die wij doen, bedreven wordt tegen de Allerhoogste Majesteit. Tegen een goeddoende schepper die ons goed en naar zijn beeld geschapen had. Ach, en nu is er een dikke muur. Er is een dikke muur van zonde, een voorhangsel. Want zijn hand is niet verkort. Hij is dezelfde gebleven, maar wij zijn van zijn spoor afgegaan. En dat kun je in het leven ook bemerken. Als je onder het woord mag verkeren en de Heilige Geest werkt door dat woord in de harten, dan krijg je ook te geloven die afstand die er is tussen de Heere en tussen jezelf. Je kan toch van nature, hoe kun je bij God komen? Je voelt het, je handen zijn zwart en vuil, je mond is bezoedeld, je ogen kun je eigenlijk niet opslaan, want die ogen waren vol met begeerte en het hart was vol met bedrog. Er is een onmogelijke afstand. Dan kun je misschien wel denken in de eenzaamheid, wanneer de sterren schijnen, dat God dichtbij is. Maar het lijkt misschien zo, want een ogenblik later voel je de afstand tussen God en de ziel. De zon, ons niet meer kennen van Hem, niet meer uit Hem leven. Van onze wortel af. En je kunt het ook niet veranderen. We kunnen het ook niet veranderen. We kunnen wel wat proberen. Ieder in zijn eigen godsdienstige tempel. Begrijp je? En de ene tempel heet hervormd. En de andere hervormd gereformeerd. En een andere tempel heet oud gereformeerd. En je hebt duizenden verschillende tempels op de aarde. En als je dan de activiteit van de tempeldienaar gadeslaat, buitengewoon, je zou zeggen, ze hebben alles ervoor over voor de tempel. En toch, als je goed luistert, daar is niet die verborgen gemeenschap met de ware tempel Christi. Daar is niet het gezang, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Daar is niet de bewondering, wie is deze, die voor goddeloze zijn leven heeft gegeven. Want wij moeten toch willen, wij moeten toch doen, wij moeten toch dit, wij moeten toch dat. En zo is ieder in zijn eigen tempeldienst aan het werk. Om er toch nog iets van te maken. En we beseffen niet dat God het ontheiligd heeft en heeft het allemaal tentoongesteld, aan de kaak gesteld, toen hij het hele voorhangsel in tweeën scheurde.
Dat beseffen wij niet. Maar nu komt het woord van God. De genade in dat gescheurde voorhangsel. Het was een oordeel over dat nu wereldlijke heiligdom. En over alle wereldlijke heiligdommen. Ja. En als we het beseffen, dan is onze lust om in Jeruzalem te aanbidden wel bekoeld. Dan is onze lust om wat wij noemen heilige plaatsen te zien, die zakt wel in, want God heeft die heilige plaatsen opengescheurd om te laten zien dat ze leeg zijn, dat er niets te zoeken, niets te vinden is, totaal niets. Maar nu ook de genade, oh, nou is hij de tot zonde gemaakte. Mijn muur van ongerechtigheden, de stroom van ongerechtigheden, die is op hem aangelopen. Mijn, wat ik zou moeten beseffen, heeft hij beseft. Wat ik aan verlating moest hebben, Gods verlating, dat heeft hij gedragen in zijn lichaam op het hout. Alle miskenning van mij, waarbij ik een leven lang eigenlijk tegenover God gestaan heb. Want ik ben niet opgestaan om hem te prijzen en te eren, om hem te verhogen boven alles, om het dag aan dag in hem alleen te vermaken. Het zij hij mij zegent, het zij hij mij vloekt. Heb ik niet gedaan. Deswegen kan God toch niet anders dan verachten en buitensluiten die zichzelf inbeeldende Godmens. En dat oordeel komt op hem. In zijn persoon, naar zijn ware menselijke natuur. Hij die het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, want hij was waarachtig God, heeft zichzelf ontledigd, vernietigd. En heeft zijn godheid ten enenmale willen verbergen achter vlees en bloed. Om in dat vlees en dat bloed het oordeel des doods en het vloekvonnis der wet op zich te laden. Je moet eens kijken. Nu komt de Vader. En die scheurt met eerbied gesproken zijn kind stuk. Want hij draagt aan het vervloekte hout mijn zonde en ongerechtigheid. En daarin kan hij voor God niet bestaan. En hij moet bestaan. En hij kan niet bestaan. Hij moet volbrengen. En hetgeen hij niet geroofd had, wedergeven. En nu komt het oordeel van God. En het scheurt hem het hart van een. En hij stort zijn ziel uit, zegt hij, de dichter ergens als hij van Christus getuigt, als water op de grond. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Dat is de mens der zonde waard, dat zijn wij waard. Die niet geloven in een eeuwig oordeel, hoeven alleen maar naar Golgotha te kijken, wat het eeuwige oordeel is. Van God verlaten, in doodsnood schreeuwende waarom, en nochtans gelovende, dat heeft hij vastgehouden. Kijk eens, en toen heeft God de Vader hem gescheurd en hem geslagen.
Die tempel moet nog even blijven staan. God heeft hem afgekeurd met alle tempeldienaars en alle burgers, tot in de kleinste leviet toe, die alleen maar wat hout aan moet dragen misschien, en het vuur onder het offer aan moet steken. God heeft het allemaal afgekeurd, maar hij moet nog even blijven staan. Want die jongen die daar nog loopt te sjouwen in het tempelplein, en die arme priester die daar nog staat, die moet nog een keer horen: deze Jezus heeft God opgewekt uit de doden, die gij gekruisigd hebt. Want ook een grote schare van priesters moet het geloof gehoorzaam worden naar Gods eeuwige raad. Maar de werkelijkheid is op Golgotha, van boven naar beneden, opengescheurd. Wat ons in de weg staat: de zonde, de ongerechtigheid, de gruwelen, de afmakingen, de leugens, de vervloekingen die daar liggen. Ons totaal beeld van Godvervreemding wordt daar gescheurd in een lijdelijke gehoorzaamheid. Is verscheurd, is vernietigd, uit de weg genomen door de zaligmaker. Het bestaat niet meer. Geliefde, merk nu op de genade in dat goddelijk gericht. De genade die vloeit uit die gescheurde voorhangsel. Want nu mag ik u in de naam van de drie-enige God verkondigen dat het bloed van Jezus Christus genoeg is tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. Nu mag ik u in Gods naam toeroepen: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heeren. Want hij heeft in dubbele mate de straf gedragen in zijn lichaam op het hout. O, nu komt er iets open van wat het evangelie eigenlijk is. Dat is verborgen voor de verrijkten in zichzelf, zolang zij in hun verrijking zich bevinden. Dat is verborgen voor de mens die in zijn tempeldienst en zijn kerkendienst het heil daar moet stellen en zich een veilig heenkomen probeert te zoeken om de straf te ontgaan. Zolang wij daarin blijven, is het verborgen voor onze ogen. Maar voor de ellendigen, voor de neergeworpenen, voor degene die voor God hun ledigheid, hun geestledigheid, hun verdoemelijkheid moeten bekennen, die moeten zeggen voor de Heere God in het verborgene: hier zit die overtreder, die bittere tegen u. Hier is degene die uw beker heeft gevuld. En, ja, het is vreselijk, maar ik moet het zeggen, nog dagelijks tegen God overtreedt. Tegen al zijn geboden. Al wordt hij ingeperkt door de genade Gods. Maar voor Gods wet die geestelijk is, maken wij de schuld nog dagelijks groter. En nu komt uit dat voorhangsel, daar komt de spraak: ge kunt zo ellendig niet zijn, zo zwart, zo hulpeloos, zo dood, zo levenloos, zo uitzichtloos, zo vleeselijk verkocht onder de zonde, zo diep gezonken, zo'n boos hart, dat kwaad, wat in de wereld harten nooit is opgekomen, naar uw waarneming in uw hart oprijst. Zo boos, zo verkeerd, dat het met geen woorden om te zeggen is. En God in de hemel zegt: ik scheur, ik heb in stukken gescheurd de zonde, de ongerechtigheid, het vlees dat u in de weg is. Ik heb het geheel en al doodgebrand. Dat bestaan van Adam, die straf heb ik op hem gelegd, die het niet gedaan had, maar die het wel leidt. En wie zal er dan zeggen dat er geen weg is? Als hij sprak in de dagen zijns vleeses: ik ben de weg. Wie zal er zeggen als er geen weg is? Nee, niet in het wereldheiligdom. Niet in de kerk op zich. Niet in welke tempeldienst dan ook. Dat is afgeschreven. Want alle die door de werken gezaligd willen worden, vervallen van de genade. Maar wie zal zeggen dat er geen weg is voor ellendigen? De gesnedenen zeggen niet: ik ben een dorre boom. En de buitenstaanders en de blinde heiden, van God gescheiden in de waarneming zijns harten, zeggen niet: mijn misdaad is te groot. En de blinden zeggen niet: ik zal eeuwig in de duisternis omkomen. Want de dagen zijn gekomen dat de ogen der blinden zijn daar. De duisternis en de donkerheid zullen zien dat wat ons van God terughoudt, wat ons van God scheidt, het vlees en het bloed, mijn ganse ongoddelijke, onmenselijke bestaan, is in zijn lichaam weggedragen op het hout en vernield in een grote verlating en in een zeer bitter lijden. Dat zegt de Vader ook. Nu de voorhangsel gescheurd is, roept hij zijn evangelie uit tot aan de uiterste einden der aarde, van zee tot zee en van rivieren tot aan rivieren, ja, van de blindste tot de goddeloosste zondaar toe. Hoeren en tollenaren moeten het horen. Daar is een geheel enige weg. Er is een scheur gekomen. Het is verscheurd. Uw hoererij, uw afwijking, uw ongeloof, al uw zonden van gedachten, woorden en werken, maakt dat geen zorgeloze mensen? Nee, zorgeloze mensen zijn wij van onze geboorte af, goddeloze en zorgeloze mensen. Maar het gelovig aanschouwen op dit gescheurde voorhangsel maakt verwonderde mensen, verootmoedigde mensen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wijs mij uw weg. Laat uw hand mij te hulp komen en wil uw geest in mijn hart doen wonen en werken. Dat is evangelie. Soms, want het is hier alles ten dele. Soms haalt de Heer als het ware ook onze voorhang. Dat zijn de nevelen. De nevelen. Een ogenblik weg. En dan is dat heilige evangelie als het ware weer nieuw.
dan hoor je het weer opnieuw. Dan zeg je, oh, nu zie ik weer. Ja, niet met mijn vleeselijk oog, maar door het geloof. Nu zie ik het weer. Ja, hij heeft mijn zonde en mijn ongerechtigheden uit het midden weggedaan. Er is een doortocht gekomen voor mij, zondaar. Er is een uitzicht gekomen. O, hoor zijn woord dan ook. Want de duivel zegt, je bent te slecht. Daar deug jij niet voor. Of die zegt, je bent een Esau. Je bent niet uitverkoren. Want dan zou het wel anders zijn. En de godsdienst die komt met duizend moeten en plichten. Ja, maar een mens moet dit en een mens moet dat en hij moet zus en hij moet zo. Maar het woord leert ons en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Het woord leert ons dat hij levend maakt daar wij dood waren in de misdaden en de zonden des vlees. Het woord leert ons dat het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde daaraan genageld is aan het hout des kruises. Het woord zegt, het is open, de weg is open. O, misschien zegt gij, want ik weet alle bedenkingen, alleen ik kan ze niet alle noemen. Want we gaan weer naar huis. Ik kan ze niet alle noemen. Maar ik weet ze allemaal. Alle bedenkingen. Ja, maar ik. Ik krijg maar geen antwoord. En ik. Ik zou zeggen, zwijg. Zwijg stil. Want onder dit evangelie moeten we maar niets meer zeggen. Wat dan, onder dit evangelie, moet gij blijven. Want het behaagt God door dit evangelie, niet alleen gisteren, maar ook vandaag en morgen, zondaren erbij te trekken. Als zondaar, blinde, walgelijke zondaar. Wat trekt gij dan uit? In welke tempeldienst ook? Ach, het heilig woord van God. Dat kan wijs maken tot zaligheid. Dat verbreekt de ziel. En dan gaan wij, mag ik het zo zeggen, vanzelf. Dan gaan wij vanzelf. Hier in beginsel leren getuigen. Zou het dan toch waar zijn? Ja, het is waarachtig waar. Er is een weg. Ja, er is een weg. Ja, er is voor mij een weg. Zwarte zondaar. Er is voor mij een weg, man of vrouw, jongeling of jongdochter. Ja, maar zou dat kunnen dan? Voor een die alles doorbracht, levende overdadig, ja het kan. Want dat is het woord van het heilig evangelie, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Om niet, zou je dan geen moed scheppen, niet uit uw dienst, mijn dienst. Maar uit die tempeldienst die Christus heeft volbracht. En waarin zijn lichaam en ziel verscheurd zijn. In het bittere lijden. Opdat nu geen zonde zo groot. Die zijn kruis houdt niet droeg. Geen zee zo diep. Of er is een pad door de woeste baar. Geen hart zo dood, of er klopt een ander hart in eeuwige ontferming over de schapen die zijn stem zullen horen. Heb dan goede moed. Want hij heeft gezegd: Ik heb het volleindigd, het werk dat gij mij op de hand gezet hebt te doen, Vader, en ik keer weder tot u. Zijn ziel is op Goede Vrijdag alreeds ten hemel gevaren. Straks vaart hij op met grote blijdschap nadat hij van de doden is opgestaan. Maar het voorhangsel is gescheurd, voorgoed verscheurd. Daarom, geliefde, blijft er ook niets meer over. Niets meer over. Iedere dienst is buiten zijn dienst vervloekt. Iedere weg buiten zijn weg is een pad des doods. Eenmaal komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt het voorhangsel toegesloten. In die zin de genade, de tijd van de verkondiging van het evangelie is voorbij. En dan zegt hij tegen alle tempeldienaars, werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Want gij hebt een tempel gebouwd, gij hebt een gerechtigheid gezocht buiten mij. Gij hebt het gewaagd met uzelve, met wat gij gedaan had en wat gij christelijk of onchristelijk opgebouwd had. Ik weet er niet van. Ik herken maar ene verscheurde zoon. Dat is mijn kind. En hij zal de deur sluiten. Maar hij zal tot zijn schapen zeggen: kom in. Nu dan. Daar wij dan een grote hoge priester hebben, die door het voorhangsel dat is door zijn vlees is ingegaan, met zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom. Zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade, om gered en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen.